Vandaag zijn we te gast in restaurant Na de Zon.
Onze chef van dienst, Jonas Eika, schotelde ons heel wat lekkers voor.
We wasten ons haar met eucalyptus,
sneden zeeanemoontjes van sinaasappels,
resoneerden met het baken in Area 51,
slikten klinkers in de kerk
en we smeerden de ruggen in van strandtoeristen.
Hopelijk likt niemand aan onze tenen tijdens deze aflevering. Hey Lander.
Dag Maxine.
Hoe is het met jou?
Goed.
Wij nemen op een heel speciale dag.
Op een feestdag, zou je wel kunnen zeggen.
Inderdaad, eigenlijk wel, hè. Want ja. Het is
Vlaanderen Leesdag.
We zijn dan een beetje vertwijfeld, maar het is dus Vlaanderen Leesdag. Woe, proficiat.
Ja, dus iedereen moet vandaag, 23 april, ja. De dag van opname,
ja.
Een boek hebben gelezen, hè. Een volledig boek. Want dat hebben wij ook gedaan, natuurlijk.
Ja. Eigenlijk bijna letterlijk. Omdat wij allemaal een beetje uitstellen.
Maar we zijn heel goed voorbereid.
Ja, dat zal wel. Zoals altijd. En zo. Ja, we zijn niet zo overtuigd, maar we zijn heel goed voorbereid.
We zijn heel goed voorbereid.
Want we hebben vandaag een heel lekker hapje.
Ja. En dat hapje is... Ik heb het gekozen.
Ja.
Na de Zon van Jonas Eika.
Ja, en dat was een wilde rit.
Dat was een serieus hapje.
Ik heb het gevoel dat we dat wel altijd zo wel zeggen. Zo van, ja. Oh, het was een wilde rit.
Maar ik denk ook dat dat komt door het onderzoek dat we er naar doen.
Ja.
Dat we het wel echt grondig proberen toch te lezen.
Maar ik vond dit ook gewoon letterlijk een
wilde rit. Ja, dit was dan nog een heel bijzondere rit.
Met veel garnalen en zo.
Ja.
Gaatjes.
Wel, ik ben al benieuwd wie dat lekker hapje heeft gecreëerd.
Ja.
En dan ben ik wel klaar voor een sinopsoepje.
Maar ik moet wel zeggen, Jonas, dat is een beetje een mysterieuze figuur.
Vertel me meer.
Ja, dus Jonas Eika is dus een jonge Deense schrijver. Hij woont in Kopenhagen en hij heeft gestudeerd aan de... Ja, ik ga het helemaal niet juist uitspreken, maar aan de Forfatterskolen.
Goed.
Ja.
Native Deens, ja.
Thanks. En dat is dus de Danish Academy for Creative Writing. Mm-hmm. Dus creatief schrijven. Heeft hij ook effectief gestudeerd.
Ja.
Super cool. Zijn debuutroman verscheen in 2015 al. Ik zal me niet aan de Deense titel... wagen, maar de vertaling is Mary House Warehouse. Maar dat werk is eigenlijk nooit vertaald geweest. Niet het Engels of ook niet naar het Nederlands of naar whatever. Dus je kunt het enkel in het Deens lezen. Tot nu toe nog niet? Nee.
Oké. Okay.
Nee. En dat gaat eigenlijk over nachtwerk in een non-food magazijn van een supermarkt. In een nabije toekomst waar kapitalisme een extreem bereikt heeft.
Dat rinkelt al een belletje.
Klinkt ook wel heel goed, vind ik.
Ja, het klinkt wel goed.
Allee, dat is nu een hele korte zin, maar het is ook zo'n beetje een liefdesverhaal, blijkbaar. In die wereld. Dus, klinkt wel goed. Ik ben benieuwd of het ooit vertaald zal worden, maar ik vermoed misschien van wel. Maar wij zullen het eens hebben over Na de Zon of After Solen.
Opnieuw Native Deens.
Ja, voilà, fake it till you make it, eigenlijk. En dat kwam er eigenlijk in 2018, maar dat is nu heel recent vertaald naar het Nederlands, want wij hebben het in het Nederlands gelezen. En hij is daarmee echt wel in de prijzen gevallen. Mm-hmm. Dus ik heb hier een opleisting, heel veel zegt mij dat niet, maar onder andere de Montana's Literatuurprijs, de Michael Strungenprijs.
Mm-hmm.
Ja, of Michael of whatever. Ja, nee, Michael. Ja, of hoe de Denen het ook uitspreken, waarschijnlijk. En de Bliksemprijs.
De Bliksemprijs?
Ja. Wow. Dat klinkt ook afgezet.
Ja, dat klinkt goed.
En in 2019 won hij er ook de Nordic Council Literature Prize mee. En dat is blijkbaar een van de meest prestigieuze onderscheidingen voor een literair werk in Scandinavië. En hij heeft dat dus gewonnen als jongste auteur ooit.
Amai.
Dus ja, crazy.
Yeah.
Het was ook longlisted voor de Internationale Booker Prize.
Yeah.
Wat dat ook heel prestigieus is.
Dat is inderdaad ook...
Ja, crazy, hè?
Ja,
en die heeft eigenlijk nog maar twee boeken uit. En één ervan zijn... Ja, Na de Zon is trouwens een bundeling van kort verhalen. Maar daar zal Lander het straks meer over hebben, spoiler. En Jonas heeft in een interview ook verteld dat hij niet schreef uit een vlaag van inspiratie of zo, maar uit een zowel persoonlijke als collectieve vermoeidheid. En die vermoeidheid wilde hij doortrekken in het werk, maar tegelijk ook zowat tegengaan met het potentieel van transformatie. Ja. Ja, dat vertelt hij dus allemaal in een interview. Wat dat, ja.
Ja.
En ik snap het ook wel. Als je het gelezen hebt, dan snap je wel wat dat hij daarmee bedoelt. Ik heb ook nog een aantal weetjes over hem mee.
Leuke fedivers.
Drie fedivers. Omdat, ja, ik zeg het was een heel mysterieuze figuur. Dit zijn zo wat de dingen die hij gelost heeft in interviews. Het lijkt me wel een speciale type. Ik zou er wel een keer op café mee willen. Dat zeg ik ook elke keer over elke auteur ooit.
Bij Alice Gray was het ook zo. Ja. Onze opa.
Ja. Oh, ik zou die twee eigenlijk wel een keer op café willen zien. Jonas is de tweede Deen die ooit een kort verhaal in de New York Times kreeg. Gepubliceerd heeft.
Mm-hmm.
En dat kort verhaal, dat was Elvin. Dus dat is het eerste verhaal uit deze bundel die we nu gelezen hebben. Ja. Dat is weetje nummer één. Dan weetje nummer twee is dat hij ooit een job heeft gehad waarbij hij moest rondrijden in, ja, en dat is waarschijnlijk iets Deens, Jutland, waar hij eigenlijk het grondwaterlevel moest meten van ik kan nu op het woord niet komen, old wells. Het waterstand van oude... Oh, ik kan echt het Nederlands woord nu niet vinden. Maar anyway... En die was zo van, ja, ik heb daar nooit iets uit geleerd. Ik snap nog altijd niet hoe dat dan allemaal in elkaar zit. Ik heb daar gewoon de nummertjes op geschreven. Maar wat ik wel geleerd heb, is dat er heel veel dode beesten in zo'n well zitten. Ja.
Oké.
Okay. Dus dat was zijn weetje...
Zo'n waterput dan.
Ja, een waterput. Ja, dank u. Ja, waterput. Dus ja. En dan zegt hij daar ook zo nog over... I didn't learn how the animals got there either.
Okay.
Dus
zo,
ja, en dat was dus zijn hele uitleg op vertel een keer een leuk weetje over jezelf. Vandaar dat ik zeg, speciale type, ik wil er mee op café.
Ja.
Kunnen
we regelen?
Kan jij dat regelen?
Jonas Eiken, als je luistert, mag ik nu wel met jou op café.
Die verstaat ons al niet, hè? Ja.
Jonas Eiken,
wat lief. Ja, native Deens, je hoort dat, hè. Het is tijd voor het laatste weetje, want dat komt hier niet meer goed. Het laatste weetje gaat over een ander verhaal in de kortverhaalbundel die we nu gelezen hebben. Want sorry, I'm stealing your thunder. Het verhaal Rachel in Nevada, dat is tot hem gekomen in een droom.
Oké.
Okay. Ja, dat vond ik ook wel... Voilà, dat was het.
Ja.
Nog altijd zeer mysterieuze figuur.
Ja, hij bleef mysterieus.
Ja, sorry, ik heb echt niet meer gevonden. Hij zweeft daar rond in Kopenhagen. En...
Of niet.
Of niet, ja, eigenlijk, wie weet. En ik hoop dat hij... Ja, ik mag dat misschien nog niet zeggen. Spoiler. Nee, maar ik hoop dat hij misschien wel nog iets aan het schrijven is.
Ja, dat hoop ik ook. Maar dan blij dat je dat zegt, want dat belooft wel.
Ja. Oké, heb je meer info over...
Ja, ik heb meer... Ja, ik heb meer info over de inhoud dan van het boek. En Na de zon, Maxine zei het al, bestaat eigenlijk uit 5 korte verhalen.
Ik zal proberen... Alhoewel, 5, daar kan je 4, ook al over discussiëren.
4+1, zo had ik het eigenlijk neergeschreven.
Is goed.
4+1, dus korte verhalen.
Ja.
Je zou eigenlijk misschien 6 kunnen zeggen ook, maar...
Oh, help. Ik word straks geroosterd, hoort dat.
Ik ga proberen om die verhalen heel kort te bespreken, maar onderbreek me als het te lang wordt, want het is nogal moeilijk. Er gebeurt heel veel in de verhalen om het
Ik ga met de zweep moeten slaan, ik voel het al.
Dus we beginnen bij Elvin. En Elvin, daarin leert de lezer eigenlijk 2 personages kennen, namelijk de ik-figuur en Elvin. Nu, die ik-figuur is een consultant en die heeft een zakenafspraakje in een bank in Kopenhagen. Die woonde ook eerst in Kopenhagen, nam dan later de benen naar Malaga, maar hij moet dus opnieuw in Kopenhagen zijn. Nu, bij zijn aankomst bij het bankgebouw waar hij een afspraak heeft, merkt hij dat bankgebouw volledig is ingestort, dat er een soort krater is gevormd.
Dat is weg.
Ja, het is weg. Het zit in de grond. En in een cafeetje ontmoet hij dan een jonge man, en dat is dan Elvin, en die nodigt de ik-figuur uit om bij hem te logeren. Wat is er bijzonder aan Elvin? Bijzonder aan Elvin is dat hij handelt in derivaten.
Ja.
En ja, dat zijn eigenlijk beleggingsinstrumenten. Ik ga er niet volledig bij stilstaan. Ik heb het geprobeerd om het te begrijpen. Begrepen nog altijd niet volledig.
Iets met de toekomst.
Iets met de toekomst. Hij neemt opties op bepaalde zaken en hij kan daar eigenlijk altijd onderuit. En dat doet hij ook, want hij koopt eigenlijk de betreffende activa nooit daadwerkelijk, maar duurt het contract altijd voor de transactiedatum van de hand en wordt zo eigenlijk stinkend rijk. En hij verleidt de ik-figuur om met hem mee te doen en zo ontwikkelt er een soort ja, speciale relatie toch wel tussen beiden.
Ja, een soort van spanning, maar er gebeurt nooit echt iets expliciet
ja,
seksueels.
Maar er zijn wel veel sensuele handelingen of sensuele ja. zaken, maar eigenlijk ja, het handelen in derivaten is het
ja.
spannendste wat je krijgt.
Ja, eigenlijk wel.
Ze trekken ook even samen op reis naar Boekarest in Roemenië. Ja. Totdat Elvin op een nacht de biezen neemt, terwijl dat de ik-figuur aan het slapen is. En wanneer de ik-figuur op het vliegveld arriveert, merkt hij dat zijn rekeningen allemaal niet meer bestaan. Ja. Dat hij geen geld meer heeft, behalve voor een treinkaartje naar Kopenhagen.
Ja.
In Kopenhagen, weer aangekomen dan, loopt hij opnieuw naar die bankruïne, baant zich daar een weg door het puin, komt ja. in een soort tunnel terecht.
Ja.
Hij loopt allemaal ineengekrompen bankmedewerkers tegen het lijf.
Ja.
En
die zijn daar aan het werken.
Die zijn daar aan het werken. En hij vraagt naar de systeembeheerder met wie hij een afspraakje eigenlijk initieel had. En die zegt gewoon, ja, laten ja. we ter zake komen.
Heel Kafkaesk.
Heel Kafkaesk. Ja. En dan hebben we het tweede verhaal, Bad Mexican Dog. Dat speelt zich af...
Dat was uit de meest crazy shit die ik al in een hele lange tijd heb gelezen.
Van mij ook.
Ja.
Ja. En dat speelt zich af in Cancún, in Mexico. En daarin leren we maken we kennis.
Ja, ja,
met,
ja, ja.
Met een ik-figuur opnieuw. En die ik-figuur is een 15-jarige kleine jongen, bruin haar, groene ogen.
Een beachboy.
Een beachboy, inderdaad. Hij werkt daar op het Mexicaanse strand, samen met nog andere beachboys. En het lijkt initieel alsof dat hij een soort van missie heeft. Hè. Hij zegt zo, er zijn dingen die ik moet doen, dingen die ik moet regelen terwijl ik hier ben. Maar dat blijft zo wat in
ja,
het ongewisse. Het strand is op zichzelf een soort van raster, een kwadrant, een netwerk eigenlijk. Ja. En bestaat uit 480 lichtstoelen, 20 rijen van 20. En daarover, of daar zijn eigenlijk 6 boys verantwoordelijk voor om alles in rijlen en zeilen te regelen. De boys moeten de mensen, dus de strandgasten, eigenlijk insmeren, te drinken geven. Ze moeten alles doen wat die strandgasten
ja.
Verlangen. Maar ze kunnen ook proberen om een persoonlijke boy te worden van mensen.
Ja.
En daar krijgen ze natuurlijk een grotere fooi voor, dus dat is wel een beetje het doel. Naast de ik-figuur maken we ook, leren we ook een aantal nevenpersonages kennen. De belangrijkste daarvan is Emmanuel. Dat is eigenlijk een beetje zijn geliefde, zou je kunnen zeggen. Er zijn heel wat erotische scènes tussen die ik-figuur en tussen Manuel of Emmanuel. Of Manu.
Ja.
Die eten sinaasappel en zo. Heel veel. Die doen dingen in een bassin.
Maar dat bassin, dat snap ik helemaal niet.
Dat hoef je ook, denk ik, niet dus
nee.
volledig te snappen.
Nee.
Ja. Nog wel iets belangrijk dat gebeurt in dat hoofdstuk is Ginger, dat is dan de Engelse boy,
ja, juist.
Die struikelt, landt met zijn gezicht eigenlijk tussen de billen van een jonge vrouw en wordt door de vriend van die vrouw eigenlijk doodgeslaan.
Ja.
De boys die brengen Ginger dan eigenlijk naar het strand.
Ja.
Ze graven daar een put met water en ze wekken hem als het ware weer tot leven.
Met een heel speciaal ritueel.
Een heel speciaal ritueel.
Ja. Dat moet je een keer lezen.
Inderdaad.
Dat kunnen we niet beschrijven, denk ik.
En dit verhaal eindigt eigenlijk met een taak dat de ik-figuur krijgt van de eigenaar van de beachclub. En die moet eigenlijk een koppel toeristen wijsmaken dat hij een filmstudent is die een eindexamen moet afleggen. En die moet hen ervan overtuigen om hem te behandelen als een hond, hem te schoppen en zo meer. En ja, daarmee eindigt...
Er worden ook voeten gelikt.
Er worden ook voeten gelikt in dit verhaal.
Spoiler.
Zeer zeker. Dan hebben we derde...
Trigger warning, moet ik eerlijk zeggen. Ja, derde
of
verhaal.
Dan hebben we het derde verhaal, Rachel Nevada. En daarin maken we kennis met een ouder koppel. Die zijn 80 plus, Antonio en Faye. Die hebben hun dochters 7 jaar geleden verloren aan de gevolgen van kanker.
Mm-hmm.
En er is een soort splitsing tussen die personages. Terwijl de vrouw ergens altijd probeert om ergens deel van uit te maken, wentelt de man zich in zijn eenzaamheid.
Mm-hmm.
Het koppel woont in... Rachel, dat is dicht bij de woestijn en ook dicht bij Area 51. En in de buurt is er dan ook een soort clubhuisje, zou je kunnen zeggen. The Little Alien, of Alien. Waar Faye al snel eigenlijk vrienden maakt en zich eigenlijk helemaal gaat inleven in die wereld van het buitenaardse leven. Maar Antonio, die heeft het daar niet zo voor. En Op een dag, als Faye naar een concert trekt van Karen Ruthio, dan gaat hij de woestijn in. Hij loopt eigenlijk de woestijn in en hij zet koers naar het baken. Dat is een metaalachtige schroot die waarschijnlijk afkomstig is van Area 51. En dat baken bezit een bijzondere schreeuw, waardoor het dieren, planten aantrekt en zo meer.
Ja.
En Antonio wil dat eigenlijk ook. Hij wil ook dat geluid voortbrengen dat het baken maakt. En wat doet hij daarvoor?
De schreeuw.
De schreeuw. Ja. En wat doet hij daarvoor? Hij maakt met een scalpel een incisie in zijn strottenhoofd. Hij stopt een stukje van het baken erin en dan wil hij die schreeuw maken.
Heel grafisch beschreven.
Heel grafisch beschreven. Ja. Nu, hoe eindigt dit verhaal als het ware? Hij heeft dat net gedaan. Het is een beetje mislukt wel.
Hoewel?
Ja.
Het mislukt eerst, dan lukt het weer een beetje. Dan hij mag niet meer ademen, maar voor de rest...
Ja. Maar wat gebeurt er? Er komt een voertuig aangereden in de woestijn. En daarin zitten 12 mannen met een gevechtsuitrusting. Dan daalt er een UFO neer, zuigt Antonio met het baker naar binnen. Maar dan wordt hij wakker, keert hij terug naar de camper. En allemaal een beetje in een waas gebeurt dat. En het eindigt met een soort biografie van Karen Ruthio, dit verhaal. Ja. Dus van de zangeres.
Wikipedia-pagina.
Inderdaad, waar Faye naartoe is. Dan hebben we het volgende verhaal, het vierde verhaal, Rory, Aurora en ik. Dat gaat over Rory, Aurora en ik. Maar Rory en Aurora die vormen samen een koppel. Dat koppel woont in een appartementje in Londen, vlakbij de spoorweg.
Ja.
En dan heb je ook nog de ik-figuur, dus Casey. En die treedt in die relatie binnen. De drie hebben een soort van ménage à trois. Maar tegelijk geldt Casey ook wel als hun kind.
Ja, toch wel. Die vader, zeg ik nu. Ja, hij wordt wel vader op het einde. Heeft toch wel een soort van zorgende rol of zo.
Ja, zeker. Het is echt een huisvader, is hij.
Ja.
Hij maakt elke dag soep van... gestolen groenten, weliswaar. En hij nodigt daklozen uit om in een appartementje te komen logeren.
Mm-hmm.
En Aurora is dan zwanger. Dat is een zwangere vrouw. En die verkoopt pillen, klinkers, aan kerkgangers.
Ja.
Dat speelt zich allemaal af in de City Church. En dat is iets heel vreemd.
Want dat zijn kerkgangers, maar dat zijn eigenlijk ook... Die zitten eigenlijk in een afkikkliniek.
Ja, en die werken in een fabriek om...
Af te kikken.
Ja, om...
En dan gaan ze naar de kerk om een pil.
Ja, inderdaad. Dus het is een soort vicieuze cirkel, maar een soort micro-economie die wel staat houdt.
Ja.
Of stand houdt, liever. Ik denk dat dat het belangrijkste is eigenlijk van dit verhaal.
Uh-huh.
Maar dan hebben we nog Casey. Misschien... Nee, ik ga niet spoilen.
En bij de rest spoilen wel.
Ja, maar ik ga het niet doen. Hebben we Bad Mexican Dog nummer 2. En in Bad Mexican Dog... Ja, het is niet nummer 2.
Ja, nee, het noemt niet nummer 2, maar het is eigenlijk wel een herneming van
het eerste, deel. Van het eerste deel.
Maar het heeft dus gewoon dezelfde titel.
Ja.
Dat wou ik zeggen,
En in dit verhaal wisselt het perspectief eigenlijk voortdurend tussen de Beach Boys en het perspectief van de strandtoeristen die eigenlijk in het zak gezet zijn door die camera-opname.
Ja.
Opnieuw hebben de Beach Boys seks met elkaar in het befaamde bassin. De toeristen aan de andere kant die krijgen een envelop in hun handen gedrukt en die worden verzocht om te betalen, zodat de opnames niet online zouden verschijnen. Wat ze toch doen, want de ik-figuur die ontdekt op een gegeven moment, of die zoekt eigenlijk op internet naar die opnames, en ze ontdekt dan dat haar vriend, Lasse, eigenlijk al een betalend abonnement heeft op de site waar die opnames verschijnen.
Ja, wat doe je dan, hè?
Inderdaad. Het einde van het boek, ga ik nu opnieuw wel toch een klein beetje spoilen. De jongens filosoferen over het gegeven dat de beachclub een soort van grote zonne-economie vormt. Ze hebben opnieuw seks in het bassin. En dan veranderen ze ook in garnalen.
Ja.
En...
Maar dat doen ze eigenlijk al in het eerste deel ook.
Dat is
of
waar,
zo.
Dat is waar.
Maar, en dan... Is het eigenlijk zo dat ze als garnalen dan in dat bassin zitten?
Waarschijnlijk wel. Ja. Of ze beginnen, want opeens staat er ook ergens van, we waren piepklein.
Ja.
Dus misschien als ze beginnen als mensen in het bassin en dat ze een ritueel uitvoeren, waardoor ze dan als garnalen rond elkaar kronkelen in het bassin.
Oké.
Zou dat niet kunnen?
Ja, dat... Ja. Ik denk dat alles kan.
Ik denk het ook. Dit was mijn... Ja, mijn soepje.
Zeer goede soep. Zeer lekker. Okay. Ben je klaar om op de rooster gesmeten te worden?
Leg mij maar eens op de rooster, Maxine.
Oké, dan zal ik beginnen met eigenlijk een herneming van wat ik daarnet al allemaal gezegd heb over dat van transformatie. Mm-hmm. Want dat zit er toch wel heel hard in, zegt Jonas Eika zelf. En hij zegt daarover: I wanted to write something that started from the exhaustion and stayed within it, while at the same time insisting on a potential for transformation. This meant remaining open to the unforeseen and the unplanned. Ooh. In terms of genre and narrative, and on a sentence level too. Dan zegt hij ook nog, ja, feeling literally exhausted myself, I had to write in a way that could surprise myself. Heb je daar iets van gemerkt? Dus zo dat idee van die transformatie en dat je moet openstaan voor het die unforeseen en die unplanned en zo. Het niet weten wat er om het hoekje zit. Heb je dat gemerkt, zowel op een genre als narratief level of ook op zinslevel misschien?
Ja. Ja. Ik ga misschien beginnen met het zinsniveau.
Oké.
Maar ik vind het moeilijk om zo een goed voorbeeld voor de geest te halen. Maar ik weet wel zo als ja, het is opnieuw met het bassin, het befaamde bassin. En als de jongens daar eigenlijk in zitten, dan is de beschrijving zoiets als van dik wit sap, wat mij dan doet denken aan sperma, maar tegelijkertijd heerst er ook iets in dat bassin dat dik en wit is. Ja. En dan
gaan wat, eigenlijk wat ik ook op een gegeven moment dacht was, ah, dat zijn kwallen.
Dat kan ook. Ja,
wat het precies is, dat zullen we nooit weten.
Maar daarin wisselen kleuren en vloeistoffen elkaar eigenlijk af in de zinsbeschrijving. Ja. En heb je iets dat, of heb je een resultaat dat eigenlijk heel agrammaticaal is? Hè? Dat houdt eigenlijk niet echt veel steek. Ja. Maar dat is wat voorbeeld op zinsniveau dat ik ja, toch wel kan voor de geest halen. Mm-hmm. En dan wil ik meteen al eens toch wel echt een dikke shout-out geven naar de vertaler van dit boek, want ik denk dat echt geen gemakkelijke opgave geweest moet zijn.
Zoveel respect. Shout-out naar Michal of Michal van Zalm.
Ja, inderdaad.
Van Zalm.
Proficiat.
Ja, it's goed crazy. Gedaan. Ik ben ook benieuwd hoe lang dat hij hierover gedaan heeft.
Ik ook.
Want
en ja, tegelijk ben ik ook heel benieuwd om hem nu eens in het Engels te lezen ook. Om te zien of er verschillen zijn of er toch een andere teneur of zo is.
Want ik weet dat er met de Engelse vertaler heel nauw samengewerkt is. Door Jonas.
Okay, yeah. Yeah. Ja, wellicht kan die ook wel, ja.
Ja, ja, die kan
Engels,
wel, ja.
Oké, okay, dus, interessant. Maar dat is dus dan op het zinsniveau. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wel meer zit in hoe moet ik dat dan noemen, in de verhaalopbouw bijvoorbeeld. Hè, dat er een soort van scène begint en dat die scène dan opeens ontaardt en transformeert, als het ware. Mm-hmm. Hè, zoals die jongens die in garnalen veranderen bijvoorbeeld. Hè, dat ze helemaal niet aankomen.
Nee,
UFO die dan opeens neerdaalt.
Ja, dat
zulke zaken bijvoorbeeld staat, dat is heel open.
Ja. En dat gebeurt allemaal zo plots.
Ja.
Wordt daar zo in gesmeten, vond ik.
Wel echt van de ene zin op de andere. Dat zeker wel. En dan misschien op het laatste niveau, dan op het niveau van genre, denk ik ook wel dat het boek een heel open houding aanneemt. Bijvoorbeeld in Rachel Nevada, die biografie van Karen Ruthio, de zangeres.
Karen Ruthio.
Ja, dat is echt. Ik vond dat wel leuk om te lezen. Ik had dat zo nog niet.
Ja, dat was heel verrassend ook weer. Want dat begon zo, ook zo out of nowhere. Mm. Dacht ik,
ik heb er wel een leuke anekdote over.
Hoezo?
Ja, dus ik was het boek aan het lezen in de auto dit weekend.
Ja.
En mijn vriend, Brecht, stond aan de carwash ondertussen. Maar die heeft dus zo'n een auto waarin dat je zo met Siri kan dingen laten afspelen. En ik dacht dat Karen Ruthio misschien een echte zangeres was.
Ja.
Dus ik heb dan met Siri, want ik had mijn gsm niet bij me, gevraagd van Siri, play Karen Ruthio. Maar dan gaf hij me enkel liedjes van een of andere Karen. Want
een of andere Karen.
Ik heb wel goede nummers ontdekt. Ik ga je ze hierna tonen. Maar Karen Ruthio bestaat dus helemaal niet.
Want ik was eigenlijk net aan het beseffen, want ik heb nooit gecheckt of dat een echte persoon was, want het zo.
Sorry to break it to you. Sorry to break to you, maar
vind ik wel teleurstellend. Ja.
Triest, hè? Ik vond het ook. Ik had er wel respect voor.
Die Karen heeft een figuur ook.
En ik dacht, die begrijpt mij niet. Die begreep mij hier niet, die Siri. Dus ik zat daar heel de tijd in die auto. Karen Ruthio! Ruthio!
En hij dan tegen Brett, ja, uw auto, dat werkt hier niet. Het lag dus niet aan de auto.
Het lag niet aan de auto. Maar dus, ja, daarin treedt eigenlijk een soort van biografie, een levensschets op van Karen Ruthio na het verhaal. En dan in Bad Mexican Dog heb je ook continu die perspectiefwisselingen.
Ja, want dat wordt zelfs door een ander lettertype aangeduid.
Ja, zeker.
Wat ik ook wel een unieke keuze vond.
Ja.
Allee, of, ja,
het was een soort van brief.
Niet dat
die,
dat, dat
een...
niet vaker voorkomt, maar het kwam onverwachts of zo.
Ja, ja, zeker, zeker. En ja, ik kreeg dan ook wel wat sympathie of zo voor die toeristen.
Maar... Ja, of toch voor dat meisje.
Ja, allee. Zeker.
Ja, met daar een...
Misschien later meer, ja.
Ja. Oké. Spannend.
Goed. Ja, dan moet ik jou eens op de rooster leggen.
Ja.
En ik zou het met jou graag willen hebben over gaten.
Ja, ik word al heel bang, want ik heb al in een paar reviews daar dingen over gelezen. En ja, ik moet zeggen, het is mij pas achteraf echt heel goed beginnen opvallen.
Ja.
Dus niet tijdens het lezen, dat er zo heel veel gaten symboliek.
Ja, er zit heel... Sorry hoor.
Nee.
Er zit heel veel gaten symboliek.
Ja.
Dus ja, gaten, maar dat kan... Ja, dat zijn gaten, maar ook leegtes, holtes, openingen. En ja, ik vroeg me af of je die gaten, die leegtes, die holtes herkend hebt. Of je die in elk verhaal ziet. Hoe dat je die ziet in elk verhaal. En zo meer.
Goh, ik zal eens de verhalen erbij nemen. En ik zal nog eens goed proberen nadenken. Maar dus... Ja, als eerst heb je zo elven. En daar heb je meteen met de deur in huis heb je direct een gat. Hè, want ja, die komt toe en... Ja, dat bedrijf is weg en er is daar gewoon een krater.
Ja.
Dus ja, eigenlijk, ja, het opent al.
Ja, met een, het begint. Ja.
Met een opening.
Ja.
Aha. Dus ja, daar is het wel heel duidelijk. En dan uiteindelijk ook het gat in zijn bankaccount.
Ja, vind ik een goeie. Amai. Ja. Daar had ik niet naar gekeken.
Voilà. Dan in Bad Mexican Dog is er een hele duidelijke verwijzing naar gaten.
Welke gaten?
Lander geniet hier te veel van. Hoe moet ik het nu uitleggen? Dus je hebt dat bassin. het begint allemaal bij dat bassin. Eigenlijk, heel dat verhaal is opgebouwd rond dat bassin. Ja, en we weten nog altijd niet wat dat is. Maar op een gegeven moment spreiden de boys, de strandboys, hun achterwerk. En dan gieten andere mensen daar water van... Dat bassin in een gat.
Ja, in een kontgat.
Ja, letterlijk.
Ja. En dan veranderen ze in garnalen. Onder
maar dat deden ze... Ja, ik weet niet, was er een direct verband?
Ik dacht het wel. Ik dacht dat het soort... Misschien, ja... Maar ik vond het soms
ik dacht
onduidelijk,
dat het
hoor.
Zo iets was van zo verfrissend.
Ja.
En het geeft mij levensenergie.
Ja, het
vult
mij leegte op.
Zoiets.
Op
inderdaad. Ja, misschien zo die symboliek inderdaad van levenskracht.
Ja. Maar tegelijk, die transformatie houdt ook een soort van vitalistische kracht misschien in zich.
Nee, inderdaad. Ja, misschien dat dat zo wat verbonden is. Zo het gat, dat wordt opgevuld en zo wat spiritualiteit die
er
wordt
er ook
bereikt.
In. Ja, zeker,
en, zo het collectieve dat ermee wordt bereikt. En inderdaad, transformatie in iets groters.
Ja.
Ja,
okay.
Zo.
Iets groters.
Iets groters. En dan had je Rachel Nevada. Daar vond ik het dan vooral zoals symbolisch. Mm-hmm. Als in de man Antonio die een grote leegte in zichzelf wil opvullen. Maar dan ook wel weer letterlijk natuurlijk met dat baken. Want dan snijdt hij eigenlijk letterlijk een gat in zichzelf.
Ja, in zijn keel,
En dan verbindt hij zichzelf met dat baken. Dus opnieuw inderdaad zo wat een leegte.
Die wordt opgevuld.
Ja, letterlijk wordt opgevuld door een ritueel.
Dan, en ook iets dat groter is dan. Of dat zo onbevattelijk is.
Ja, baken. Om dan een soort van transformatie te ondergaan.
Ja.
Ah, we hebben een rode draad vast.
Zeker, zeker.
Goeie vraag,
Goed,
hè? Dan bij Rory, Aurora en ik zie ik het niet meteen... Waar dat er dan precies een gat...
Ik had Het begint met zo'n boos gat.
Een boos gat?
Ja, dus die Ronnie is zo... Dus hij woont in een appartement naast de spoorweg. Hij zo... En hij slaat een boos gat in de muur.
Oké. Okay. Ja, dat was ik wel niet... Daar heb ik een beetje over gelezen, eigenlijk.
En dan had ik zo wat gevoel... Ja, dat is...
Was dat met die soep dat hij...
Dat weet ik niet meer.
Want op een gegeven moment werd hij zo boos en had hij zo soep tegen de muur. En zo heel krachtig gesmeten. En...
Ja, dat kan. Ja, maar sowieso zit er een gat in die muur. En
ja.
Ik zag het... Voor mij was dat heel filmisch. Zag ik het zoals... Ja, een kamer met daarin een gat. En als je dan door dat gat kijkt, dan kwam je eigenlijk... Als je je hand erdoor zag, dan zat je bij de sporen. Van de trein.
Zo.
Van de trein.
Ah,
dus dan kon je eigenlijk door dat gat, door de sporen... Naar de sporen lopen of zo. Of naar de trein.
Voor mij was het echt een huis naast de sporen.
Oké. Okay.
Maar nu dat je het zo zegt, denk ik dat er wel... Ja, dat ik daar zo wat over heb.
Ja, maar ik ben het ook niet zeker, want ik weet dan ook dat er een van de daklozen stikt zijn voet door dat gat. En dan denk ik, maar jij woont in die kamer.
En er was toch ook iets met zo onder het bed slapen of zo?
Ja.
En dan op een gegeven moment lag er ook zo'n dakloze...
Ellen.
Ja, was hij daar opeens?
Ellen lag daar.
En was hij zo van, Ela, dat is hier wel mijn plaats.
Ja, dat is hier mijn gat.
Ja,
nee.
dat is iets heel raars.
Ja.
Gatenkaas, eigenlijk, dat huis.
Mm-hmm.
Gatenkaas. Ja. Maar dan had je ook wel die tunnel.
Ja.
Dat is misschien ook wel een soort van gat.
Ja, ja, zeker. Dat is een lang gat.
Telkens als ze... Dus de dealer, de drugdealer van Aurora, die zat dus op de trein. En telkens als ze door een tunnel reden, dan deed hij de deal.
Ja.
Dus dat is misschien ook wel zoiets van... En ja, misschien ook iets van transformatie of zo. Ja. Want dan aan het einde van de tunnel, dan ging ze naar de kerk om er te dealen.
Maar die verslaving ook, is ook een gat dat ze misschien proberen op te vullen.
Ja.
Een leegte of zo.
Ja. Want dan op het einde, dat was ook wel zoiets raars... Ik weet niet of dat...
Ik heb het niet geklapt, maar vertel het maar.
Een theorie over... maar dat die mensen, die verslaafden, dus die pakken die pil, die doen die mis mee en die mm-hmm. is zo, leuk. En dan vullen die zogezegd iets op, maar dan daarna blijven die zitten. Na die dienst bleven die zitten. Dat werd zo heel hard benadrukt. Ook,
ja, dat werd inderdaad heel benadrukt.
Die bleven daar zitten en die Aurora die bleef daar ook zitten.
Ja, ik las dat misschien... Misschien toch als een transformatie dat die pil, een soort van, of dat die drugs, hun spirituele ervaring of zo faciliteert.
Ja.
En dat ze pas dan eigenlijk na de dienst nog eens tot bezinning echt komen of zo. Allee, zo las ik het misschien.
Ja.
Dus eigenlijk na een uur is die werking van die pil uitgewerkt, dus dat is de duur van de kerkdienst. Maar daarna bleven ze zitten en dan had ik zoiets van, misschien...
Nu begint het pas,
de echte... transcendentale ervaring, of weet ik veel wat. Want ze zijn wel allemaal op zoek naar iets hogers.
Ja. Want het wordt ook wel zo wat geïmpliceerd dat die Aurora dat doet om niet naar huis te gaan.
Ja. Want zij takelt zij... echt af. Zij eet niet meer. Ze heeft ook een gat in haar maag.
Ja, letterlijk.
Ja, zij eet niet meer. Ze is heel eenzaam.
Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja.
Oké.
Okay. Oké.
Bedankt, Maxine, om deze leegte voor mij op te vullen.
Bedankt voor de zeer moeilijke vraag. ik hield mijn hart vast. Voilà. We zijn er geraakt.
Goed gedaan.
Goed. Ben je er klaar voor?
Ja, zeg maar.
Ja, het is een beetje de elephant in the room die ik nu ga benoemen. Maar wat vond je van die splitsing van Bad Mexican Dog in twee delen? Was dat voor jou één verhaal? Waren dat er voor jou twee? Wat is de betekenis dat er daar zo een verhaal wordt tussengezet? Ja, misschien ook wel waarom net dat verhaal dan? Over de woestijn.
Ik denk dat het al zo wat vat.
Over de woestijn? Nee,
over de strand, jongens.
Rory, Aurora en ik.
Huh?
Zitten, toch?
Zowel Rachel Nevada als Rory, Aurora en ik. Die twee eigenlijk. Dus Bad Mexican Dog is het tweede en dan het laatste, het vijfde.
Sorry. Ja, nee, in mijn hoofd was het alweer anders. Ja, nog beter.
Ja, opnieuw, we hebben het al gehad over dat openheid. Een beetje indruisen tegen verwachtingen. En denk dat dat het wel doet, in zekere opzicht.
Zo'n verrassing.
Verrassingseffect of zo.
Had het voor jou een verrassingseffect?
Ja, nee, want ik had het al gezien. Allee, ik had eerst al gekeken naar de titels en dan zag ik, ah ja, Bad Mexican Dog komt nog eens.
Ja, ik had dat dus niet gedaan.
Ja.
Ja, en ik was zo, hè.
Dus voor jou wel een verrassingseffect dan?
Ja, ik was zo, hè. Maar ik heb dat ook
gelezen.
Ja, ik heb die rare titel al een keer zien staan en dan... Ja.
Ik heb daar misschien straks nog een boeklavatje over, maar ik ga dat nog even bewaren.
Hou je in.
Ik denk wel, doordat het ook herhaald wordt, was dat voor mij... Dat was echt de sleuteltekst van dit verhaal. Van de roman. Of de verhalenbundel Na de zon, laat het zo
Na
zeggen.
De zon, ja.
Ja. Dus doordat het herhaald wordt, dacht ik wel van, dit zal wel heel belangrijk zijn. En als je dan kijkt naar de thematiek en wat erin gebeurt, houdt het ook heel sterk... Allee, in elk verhaal zit er wel iets dat je kan linken aan de zon of aan na de zon. Mm-hmm. Maar in dit verhaal ligt dat er heel vingerdik op. Hè. Je hebt dat strand, dat is die zonne-economie. Die rituelen die ze uitvoeren zijn ook rond parasols en zo. Allee, de parazon, de parasol.
Zonnecrème. Ja.
Het tweede verhaal bijvoorbeeld, dat vond ik dan ook wel leuk, begint met een regen. En dan was het eigenlijk letterlijk na de zon. De zon was weg. En dan begon het met de situatie na de zon. Dat vond ik ook wel heel leuk om te lezen. Ik denk dat het vooral dat bij mij heeft teweeggebracht. En ik weet niet of het echt nog iets meer heeft gedaan.
Gewoon zo extra in de verf.
Ja, van... vooral het belang ervan heeft aangeduwd. In de verf gezet.
Oké. Interessant. Ja. Bedankt voor het inzicht.
Oké. Dan heb ik nog een vraagje voor jou. Het sluit er misschien ook al deels bij aan. Ik had zo bij Bad Mexican Dog, vond ik het soms... Ik had niet direct door dat die perspectiefwisseling, dus van de Beach Boys naar de strand, gasten of strandtoeristen, dat eigenlijk iets anders was. En dat kwam deels, denk ik, doordat alle verhalen... in deze bundel geschreven zijn vanuit de ik-figuur.
Ja,
En ik vroeg me af wat het effect daarvan was voor jou
dat
als lezer. Ja, hoe jij die ik hebt ervaren. Of je daar heel bewust bent mee omgegaan. Okay. Of je in die hoofden van die personages kon kijken doordat het die ik-figuur was. Of je echt sympathie had, meeleefd met die personages of niet of wel.
Ik had het... Ja, ik denk daar ook niet zo heel vaak over na, maar nu dat je het zegt, inderdaad, de meeste worden wel zo vanuit één perspectief verteld. Maar toch vond ik dat het niet zo... Ja, want normaal gezien, als je zo'n ik-personage... of dat perspectief leest, dan heb je automatisch wel wat meer sympathie of zo. Of dan...
zeker.
Want je kan in die hoofden kijken en dan denk je... dan denk je zo wat mee en dan wekt dat sympathie op. Mm-hmm. En daarom lees ik ook veel liever in de ik-persoon.
Ja,
eerlijk gezegd.
Dat begreep ik, ja.
Maar hier had ik dat nu wel niet per se... Ik heb mij niet echt geconnecteerd gevoeld met één van de personages. Eigenlijk echt totaal niet.
Ja.
Ja, die voelden allemaal een beetje buitenaard.
Ja, die staan allemaal wel wat ver weg, ja.
Ja, ook al... Zie ze van dichtbij, toch staan ze ver weg.
Ja.
Ja, zoiets. Maar tegelijk hadden die wel zo iets... moet ik het zeggen? Ja, die stonden... Dat waren eigenlijk allemaal zo wat eenzame figuren of zo.
Mm-hmm.
Meer kan ik daar niet over zeggen, Lander.
Nee, dat is goed.
Ik vond het... ik vond dat die... Het had niet het effect dat een normale ik-verteller
maar dat is op zich
altijd
al,
heeft.
Ja, wel interessant, ja.
Nee. Maar het staat ze wel zo wat... Het stelt ze ook wel zo wat alleen.
Mm.
En dat versterkte dat gevoel dat zo wat... Ja, die personages waren wel zo wat doordrongen door...
Ze zijn alleen, maar toch... Ja.
Een bepaalde eenzaamheid en...
Die zich wel met elkaar verbindt of zo.
Ja, ze gaan op zoek naar een wij...
Ja, dat snap ik. Ja. Ja, dat vind ik goed. Ja,
want ze willen zo aan de hand van de rituelen of zo.
Toch hun contact
leegte,
maken met
hun
leegte
opvullen.
Ja.
Ja. En van een ik naar een wij gaan.
Ja, ik begreep volledig wat je bedoelt. Ja.
Oké. Okay.
En in het geval van de garnalen, lukt dat.
Ja, lukt dat? Ja, ik ben eigenlijk op het laatste ben ik daar heel snel doorgegaan. Want ik vond het werd een beetje te bizar voor mij persoonlijk.
Ik begreep het wel. Maar dat is Dat is ook een effect dat het kan teweeg brengen.
Ja,
nee,
ja,
het,
ja. Zeker. Jonas, you go.
Ja, you go, Jonas.
Het is lang geleden dat ik dat nog een keer had heb, ja. Of gevoeld heb. Ja,
amai. Voilà. Oké, heb jij nog een vraagje voor mij?
Zeer zeker. In een review van de Standaard wordt gezegd... Het boek biedt een scherpe en zwartgallige visie op de verstrengeling van hedendaags kapitalisme en menselijk verlangen.
Oké.
Dus de verstrengeling van kapitalisme en verlangen. In welk verhaal was dat voor jou het meest duidelijk?
Mm-hmm.
Als het al duidelijk was he, voor jou.
Ik vond dat in zoveel verhalen wel duidelijk was, denk ik.
Dat kapitalisme.
Ja, alleen dat kapitalisme is heel, heel sterk aanwezig. En mijn gedachten gingen meteen naar Elvin, omdat ik dat een heel mooi verhaal vond.
Ja. Was dat je favoriet?
Ik denk het wel.
Dat ging ik ook nog vragen.
Ik denk ofwel Elvin, ofwel het Rory-verhaal, denk ik.
Ah ja, dat zijn wel de twee meest realistische verhalen.
Ja, misschien wel. Ja. Het speelt zich ook echt af in een wereld die je heel makkelijk kan herkennen. Nu, die Bad Mexican Dog ook in zeker opzicht met dan dat strandgas, maar dat is misschien wat verder van mijn bed.
Ja, ja,
Maar dan die Rachel en de Vader vond ik dan wat minder, maar...
Echt?
Dat gaan we, okay. Dat kunnen we wel sparen. Maar dus ja, bij Elvin dan, met dat handeltje.
Ja.
Met dus die derivatie. Twee... Er is echt die spanning, of die seksuele spanning, of het verlangen mm-hmm. om eigenlijk naar elkaar toe te groeien, is echt wel zo wat aanwezig. Zeker bij de ik-figuur. Bij Elvin zelf iets minder. Maar eigenlijk
maar
ook
alhoewel,
in... Ja.
Er is toch ook zo die ene scène... dat ja, de douches.
Ja, de douches zijn.
Want, allee, dat klinkt niet zo... Oh, de douches zijn. Er gebeurt daar niet zo heel veel.
Maar ik vond dat wel heel sensueel. Die is meer... Ja, hij zegt dan, je mag mijn zeep gebruiken, maar ik ga je ook insmeren. En dan smeert hij alles in, behalve zijn kruis.
Ja.
Ja.
Ja, oké. Okay, ja, nee, het is maar ja, maar ik bedoel, dan zou je toch wel verwachten, zo, als er iemand zegt, de douches zijn, dan denk je toch zo, die hebben zo wilde seks in de douche gehad of zo. Maar nee, behalve dat, maar wel iets heel sensueels inderdaad. Ja.
Maar er is dus wel verlangen, die ik-figuur komt ook net van een breuk, hè, dus die verlangt wel naar liefde, heb ik het gevoel. Maar dan...
die wil zijn gat opvullen.
Ja, zijn gat opvullen. Letterlijk. maar dan, eigenlijk wat er... de bovenhand neemt in die relatie, is dan eigenlijk dat handeltje in derivaten. Dus dat is dan iets heel economisch gericht. Mm-hmm. Dat vond ik heel bijzonder. En dat hij dan gewoon... Dat Elvin hem dan gewoon verlaat. Ik had dat echt niet zien aankomen, eigenlijk.
Nee.
Dat hij gewoon zijn biezen ging pakken en vertrekken. Dus dan, geld overwint of zo. Dat zat daar misschien soms ook wel in.
Mm-hmm.
Dat was denk ik bij de zonne-economie ook wel. Dat verlangen om ergens bij te horen, zou je misschien ook al kunnen zeggen van, je hebt ten eerste de Beach Boys zelf. En die is die verlangen, mm-hmm. misschien, ik zei het al, van die ene ik-figuur, die had echt zo'n soort van missie om daar iets te doen. Maar dan heb je heel die... zonne-economie die dan...
Die uitbuiting.
Die uitbuit, die exploiteert. Maar dan terzelfde tijd, bij die strandtoeristen heb je eigenlijk precies hetzelfde, want zij zijn alleen maar zo van, zij doen ook iets vanuit een verlangen, van, ik wil een goede toerist zijn, en die zegt hier, ik moet hier slagen voor mijn filmexamen, en dan krijgt hij een prestigieuze beurs en mag hij naar weet ik veel waar, als hij slaagt.
Ja, ja.
Dus zij willen eigenlijk de goede neoliberale toerist zijn of zo.
Ja, ja.
Maar dan terzelfde tijd worden ze dan ook eigenlijk deel omgekeerd van een bepaald systeem dat hen ook uitbuit als toerist.
Ja.
Maar
zo komt ze dan wel dingen over haar man te weten. Allee, over haar man of over haar vriend of zo. Nee, maar inderdaad, dan draait dat weer allemaal in de soep, eigenlijk.
In Rachel de Vader lag, denk ik, die kritiek op het kapitalisme er minder dik.
Ik ben ook aan het denken op. Waar...
Ja, bij Rory en Aurora wel. Met dan die afkeerkliniek, we hebben het al gehad over die kleine micro-economie. Dus echt, die mensen werken in een fabriek om hun verblijf in de afkeerkliniek te kunnen betalen. En dan gaan ze naar de kerk, maar alles is zo wel verband met elkaar. En het draait eigenlijk op het verlangen van die mensen om...
Ja, en ook gewoon dat drugstealen op zich, hè, dat is ook zo van... Ja, ik kan dat kopen voor €50 en ik verkoop het weer voor €100.
Ja,
en,
inderdaad.
Ja, dat is zo'n bal die aan het rollen gaat of zo.
Ja. Maar ik herken het dus wel zeker, Ik denk dat een van de centrale thema's is eigenlijk in het boek, dat verlangen.
Ja.
Oké. Ik heb misschien nog een laatste vraag voor jou.
Alright.
Ik ga het proberen om misschien wel kort te houden. Mm-hmm. En dat is, het sluit er ook wel weer een beetje bij aan, toerisme. omdat ik toerisme op veel manieren zag. Ik zag toerisme in... Ah, daar zit het misschien, maar dan kan jij het vertellen. Ik zag toerisme...
als ik het weet, ja, zal ik het vertellen. Weten.
Toerisme als in... ja, Bad Mexican Dog. Heel duidelijk, toerisme.
Ja, heel duidelijk. Zeer duidelijk.
Maar ook dus in Rachel Nevada, had ik hier opgeschreven.
Als in toerisme van de
UFO.
Ja, van de aliens naar aarde. Omdat ze en dan zo gezegd tegen
willen... En daar speelt het kapitalisme ook wel een rol. Want,
Want dat is dan ook een soort van handeltje. Van, kijk, hier zijn UFO's, kom nu maar een pint drinken.
Ja, zeker.
Dingen en deze speciale apparatuur kopen, zodat je ze kan zien of zo. Nee,
en dan stappen
zeker.
Ze daar precies op een gegeven moment van af.
Ja.
Omdat Aurora zegt...
Dat is niet Aurora, Faye. Nee, is niet erg. Omdat dat dan zo... Ze heeft zo wat een... Zij is eigenlijk een scholar. Uh-huh. En dan verbindt zij dat zo wat met religie en met... Paulus was?
Ja, ze zegt... Ja, exact. Ze zegt van... dus de hele voorstellingsgeschiedenis, of de verbeeldingsgeschiedenis van aliens, volgt de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament, maar we hebben Paulus overgeslagen.
Ja, en dus daarna, wat dat er nu gaat volgen is het einde van de wereld. Is eigenlijk kind of nee. Was dat zo wat
ik
het
geïnterpreteerd? Zo wat naast de liefde en de verspreiding van... Nu moeten we aanvaarden dat ze eigenlijk niet iets zijn dat weg van ons staan, maar iets dat dicht te bij ons
ja,
is
maar ik zag het zo meer zo van... Ah, ze gaan komen en ze gaan ons redden. Nee?
Oké, op die manier. Dat snap ik wel. Lord and Savior. Nee, dat snap ik, ja.
Ja.
Ja. Oké, dan hadden we toch hetzelfde. En dan zag ik het ook bij Rory, Aurora en ik, in de vorm van zo poverty tourism eigenlijk ook een beetje... Want heel dat systeem draait dus op het feit dat die mensen drugsverslaafd zijn.
Ja, en... maar dan op het einde. Ja, dat einde.
Vertel maar.
Want dan op een gegeven moment komt die Casey terecht in dat systeem.
Mm-hmm.
Van zo werken en dan
goed dat jij zei,
naar de kerk gaan en bla bla bla. En dan op een gegeven moment raakt hij zo wat hoger op.
Mm-hmm.
Op de een of andere manier. Ik krijg die toegang tot andere plaatsen of zo. En dan blijkt dat dus die junkies, mm-hmm. kind of, als die sterven, dat die in leven gehouden worden, maar om hun lichaam zo wat te harvesten.
Ja, echt, het bloed wordt letterlijk afgetapt.
Ja, en wat was het nog allemaal? En dan uiteindelijk was het zo, en als ze doodgaan, dan worden de organen gebruikt.
Ja, dus eigenlijk echt poverty,
Die
zijn ook echt, draait op die...
Ja.
Uitbuiten ook van die armen of van die marginalen in de samenleving.
Ja, en dat vond ik dan wel zo weer... Van... Dat was weer zoiets van... Je slaat zo het hoekje om en het is opeens iets helemaal anders, je verhaal.
Ja.
En dan was het zo, wow.
Wow, ja.
Wat gebeurt er hier?
Nee, ik snap het zeker.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Dus toerisme speelt ook wel een rol.
Inderdaad. Ja. Ik mag nog één vraag stellen, neem ik aan.
Doe maar.
Oei. Oké.
Okay. Mag.
Ik heb er nog twee.
Maar zeker nog maar één.
Oké. Oké, ik ga zeggen... Maar nee, daar hebben we het al over gehad. Oké. Vind je het overwegend een boodschap van hoop... Of overwegend een boodschap van wanhoop? Verschilt het voor jou per verhaal? Of vond je dat er een overkoepelend idee in zat?
Amai, ik vind het zo'n moeilijke vraag. Ja, maar ik vind het wel interessant.
Ja, maar gewoon als je het boek uit had. Hm? Had je dan zoiets van, dit is hoopvol?
Dat
of
denk
dit
ik
is...
wel. Ik bleef bij ja.
Je vond het niet negatief of fatalistisch of...
Het speelt er super sterk mee, denk ik. Maar ik denk dat het dat begrip van transformatie en dus mm-hmm. tot via rituelen tot iets
collectief,
komen. En
ja,
tot het collectieve komen, maar ook als een soort van verzet.
Ja.
Dat zat er voor mij wel echt in. En dat
bijna
in alle verhalen, en daarmee eindigt het ook bijna in alle verhalen, denk ik.
Ja,
in zekere zin,
of
toch zeker naar het einde toe van alle verhalen. Maar dat... Ja, dat zou dan voor mij denk ik toch wel de centrale boodschap zijn. Want als je kijkt naar de vertreksituatie, dan vertrekt het heel vaak van leegte. Maar die
en
leegte wordt wel eigenlijk getransformeerd.
Ja, dat wordt zo wat opgevuld. Hoor.
Ja, zowel eigenlijk... Want ze moeten erg naar streven om dat lichamelijk ook echt te doen.
Mm-hmm.
Om hun lichaam eigenlijk te laten transformeren.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik inderdaad wel een boodschap van hoop. Ja.
Oké. Kort en bondig.
Oké.
Bedankt.
Goed.
Na de zon dus.
Na de zon.
Komt er hoop.
Na
de zon komt er.
Ik ging zeggen, na de zon komt de regenschijn, maar dat klopt helemaal niet.
Nee.
Naar de zon komt er hoop. Oké. Okay.
Ja. Dat is het eigenlijk... tijd voor ons favoriet moment. Ja! Lander, jij bent deze keer weer, waarvoor hele grote dank, om boeklava geweest.
Ja. Ik heb dat in Brussel gedaan.
Ja, ja. En je hebt een man laten kiezen, heb je me verteld?
Ja, hij heeft een... ja, de basisoptie heeft de pistache genomen, okay. Maar hij heeft ook een genomen met cashew.
Oké. Okay.
Dus we hebben die twee opties. Oeh. En dan stel ik voor dat we, in tegenstelling Lander... tot Aurora, smullen.
Lander zal zijn befaamde ASMR nog eens toepassen. Die zijn wel echt nog groot.
Ja, de pistache is wat kleiner.
Ah ja, well,
maar
ja.
De cashew is echt...
Het is een groot verschil.
Giant, ja.
Soms vraag ik me echt af wat dat de mensen vinden van... Allee, als van er iemand ASMR. Luistert, hallo. Yeah. En ja, wat ze daarvan vinden.
Ik denk dat... Bon. Ja, misschien willen mensen ook eens met ons... Misschien moeten we een soort van grote boeklava-date
boeklava-date.
En dan mag iedereen zijn mooiste zinnen zeggen. Eten we boeklava.
Ja.
Top.
Had je veel mooie zinnen? Had je veel
Ik heb er wel veel.
Ja? Oké, begin er dan maar aan, hè, zou ik zeggen. Ja, begin er aan. Misschien hebben we wel een beetje dezelfde.
Ja, dat kan wel.
Zou mij wel niet verbazen.
Moet ik beginnen?
Ja, doe maar. Doe maar.
Ja. Ik ga beginnen met een kleintje. Dat is op pagina 16.
Mm-hmm.
Omdat dat wel een beetje de crux van het boek vat. Soms voelde mijn werkleven als één grote toevalligheid. Of als een wetmatigheid in een web van verbindingen. Die niet de mijne waren, maar die van de markt.
Ja, dat is inderdaad een beetje... Een samenvatting misschien van dat verhaal.
Van het verhaal en misschien van een hele boek, ja.
Ja, misschien wel. Mm-hmm.
Oké,
okay, okay, goed.
Zeg maar.
Zal ik ook een kleintje nemen?
Ja, dat is goed.
Oké. Op pagina 107, het is een heel kleintje hoor,
mm-hmm.
Staat... Het appartement stond bolrood van de hitte tegen het blauw-zwarte rondom van de nacht.
Mooi.
Dat vond ik gewoon heel mooi.
Heel mooi.
Ik weet niet waarom, maar in mijn hoofd past het ook heel goed bij de cover.
Ja. We hebben het nog niet over de cover gehad. Heel mooie cover.
Ja, heel mooi.
Als je me vraagt naar de betekenis van de cover, vraag het me niet.
Nee, ik ben ook heel blij dat je dat niet gevraagd hebt daarna.
Maar mooie cover.
Maar het past wel op de een of andere manier.
Ja.
Het zijn ook 6 verhalen.
Ah ja.
Toch?
Nee, 5.
Ja, nee, sorry. Had jij niet gezegd dat er 6 waren?
Ja, Karen Ruthio.
Ah, maar ja, ja.
Dat is een verhaal op zich.
Voilà, dat zijn er 6.
Ja.
Zo, we hebben de cover ontrafeld, jongens. Heb je nog een boeklapje?
Ja, ik heb eentje dat weer typisch in mijn stijl is, denk ik. Op pagina 45. Okay. Het leken gigantische lintwormen. Iedere stoel een segment. Of stroompjes smeltwater dat over het zand de zee instroomt. Het zijn de ribben van de kust. Dat gaat over de stoelen en de mensen die op de stoelen liggen in het strand.
Oh, mooi. Die had ik niet gezien. Ja. Ja, ik had ook nog eentje op pagina 119, ook een kleintje.
Oké.
Oké. Ik voelde het verdriet dat in je buik instort op het moment dat je inziet dat degene van wie je houdt en met wie je samenwoont eenzaam is.
Mooi. Met wie is dat?
Dat is zo'n super simpele, maar ja, ik vond dat gewoon heel mooi. Dat is op pagina 119, dus ik denk Aurora, Rory en, en ik. Rory, Aurora,
Rory,
en,
Aurora
ik.
En ik. Oh ja, mooi. Ja. Ja.
Zo, en dat is over Aurora, dus.
Ja.
Ja. Heb jij nog?
Ik heb eentje over Ellen, die we heel kort vermeld hebben.
Ah,
ja, op pagina 121. Dus Ellen ligt op een gegeven moment dus als een dakloze onder die matras van Rory, Aurora en ik. En dan heb ik dit boeklavatje. Ik begon me voor te stellen dat we als echtpaar lagen begraven. Ellen onderop, onvermoeibaar, krabbend aan het deksel van haar kist. Zo gaat het met sommige mensen, denk ik. Misschien wel met de meeste. Dat ze onder de grond gaan en zich dan nog moeten oefenen in het sterven, omdat ze daar tijdens hun leven niet aan toe zijn gekomen. Heel hun existentie gereduceerd tot een droge adem in de as, een spiertrekking in het been, het geluid van nagels in vochtig hout.
Mooi. Ja. Ja, die had ik ook opgeschreven. Mooi. Ik had ook wel nog eentje.
Mm-hmm.
Op pagina 61, en dat is de beschrijving van Faye.
Oké, okay, ja. Yeah.
En zodra de trein zich in beweging zette, waren ze bij haar. Haar gezicht kreeg die gloed die hij kende van haar meditaties in de woonkamer, die wel een hele dag konden duren. Er kwam een uitdrukking van hemelse zaligheid over haar, alsof haar organen één voor één werden vervangen door stukjes glas waarin het daglicht werd gebroken. Ze was 83 en je zou denken dat haar botten begonnen te verweren.
Mooi.
Ja.
Ja. Ja, mooi.
Ja, ik vond dat er wel heel veel mooie beschrijvingen en vergelijkingen in zaten of zo.
Ik heb er misschien denk ik nog twee of zo dat ik echt wil zeggen.
Oké, doe. Shoot.
Ja, pagina 52 is ook zo weer eentje in mijn trant. Ze is als een zwembad in je achtertuin, zegt Manu, dat je toch nooit gebruikt. En dan kun je net zo goed je vuilnis en je oude rommel erin gooien. Vond ik leuk.
Prachtig.
Vond ik leuk. Oh. Heb jij er nog eentje?
Ja, ik heb ook wel nog eentje. En dat sluit daarmee aan dat het ook zo een goede vergelijking is.
Oké.
Veel goede vergelijkingen. En dat was ook van Casey, die zich vergeleek met een kat. Het gaat over iets wat dat ze mee had genomen, de matras. Die had ik gevonden tijdens een wandeling en mee naar huis gesleept. Als een kat die dode vogels mee naar huis brengt, had Rory niet geheel onterecht gezegd. Ik was aanhankelijk en onopvallend en discreet en liep zelden in de weg. Ik registreerde alles wat er in het appartement gebeurde. En dan gaat het zo door met hoe
mooi,
dat die vergelijking met die kat. Ja,
ja, heel mooi.
Wordt heel mooi gedaan.
Okay. Ik heb dan nog eentje, zowel op pagina 39 als in pagina 158. Ik had er al een klein beetje naar gehint tijdens de aflevering. En op pagina 39 lezen we: het strand heeft iets bijzonders, want ik ben een beachboy. Er staat iets te gebeuren op het strand. En op pagina 158, dus eigenlijk helemaal aan het eind van het boek. Het strand heeft niets bijzonders, want ik ben een beachboy. Alleen in de lucht en in de zee zit verlangen.
Wauw, ja.
En ja, voor mij was dat ook iets, want ik heb dat nu niet aan jou gevraagd, maar ik denk dat dat ook nog een heel belangrijk perspectief is wel in het boek. Is, voor mij zat er zo wel een sluimerende eco-kritiek in ook.
Oké.
Dus een soort klimatologische boodschap. Ja. En dat zat voor mij hier, zeker in die laatste zin, alleen in de lucht en de zee zit het verlangen, ook in die transformatie tot garnalen bijvoorbeeld, zat dat voor mij heel sterk. Ik had dat, op pagina 29 had ik het ook opgeschreven, daar was het heel expliciet, was zo, die ruïne van die bank bijvoorbeeld, is dan echt zo, planten door verwoest asfalt omhoog, verwoeste lucht, ranzige geur van de stad, een prachtige vleeswinkel, wespen die ronddreven in het bloed.
Het doet mij eigenlijk een beetje denken aan Lenny.
Ja. Op, ja, zeker
ja,
wel.
Zo had dat allegaartje van
sci-fi,
natuur
maar
en
toch ook,
stad en...
Ja, ja, die ecologische boodschap. Oké, goed.
Oké. Okay.
Dat was lekker weer, hè?
Ja, dat was lekker.
Wat moeten we nu nog doen?
Onze leukste bezigheid. Ja, nee, ik vind dat niet zo leuk, scoren
geven. De score, ja. Ja, wij zijn natuurlijk ook maar... Ja, wij proberen maar iets, hè. Dus
ja, nee.
Neem het allemaal niet te serieus als het score is.
Nee, ik weet het. Maar ik heb echt heel lang getwijfeld. Ik weet het nog altijd niet zo goed, eigenlijk.
Ik ook niet.
Nee.
Vind ik heel spannend.
Dan mag jij beginnen.
Oké. Okay. Ja, jij bent de vorige keer begonnen. Dus,
ja, voilà. Eerlijk is eerlijk.
Ik baseer mijn scores altijd op mijn gevoel.
Oké. Okay.
Dat is ook een gevoel van het moment.
Oké. Okay.
En dit gevoel zegt voor mij het beste wat we gelezen hebben. Dus boven de ondraaglijke lichtheid van het bestaan.
Ja.
Ik denk dat ik daar rond de 16 heb gegeven. Ik weet het niet helemaal zeker. En ik ga dit dus een 17 geven.
Oké.
Okay. Het is echt iets dat ik... Het is heel lang geleden... Nee, dat is niet volledig waar. Het is lang geleden dat ik zoiets heb gelezen.
Lander komt elke week met zo'n boek af.
Nee, dat is niet waar. Maandelijks. Het heeft mij wel echt... Want allee, zeker voor nu de voorbereiding heb ik het dan zo'n, nog een tweede keer maar vlugger gelezen.
Ja.
En dan zag ik zo wat meer verbanden en was ik echt van... Wow. Allee, hier zit heel veel in. Ik moet soms, maar dat heb ik altijd zo wat wennen, net zo dat beachboy. Ik lees niet zo graag Engelse woorden in het Nederlands, maar dat is heel persoonlijk.
Had je daar een ding mee?
Ja, ik heb daar echt een ding mee. Ik kan dat niet gewoon doen. Maar ja, ik vond elk verhaal en hoe die verhalen met elkaar samenhangen... Ik heb al gezegd, Rachel Navarra is zo wat voor mij minder, maar...
Wel, ik vond dat een van de sterkste.
Oké.
Okay. Ja.
Kan je een beetje beargumenteren waarom?
Nee, maar gewoon omdat hoe dat bepaalde beschrijvingen werden gedaan, en vond ik wel echt heel knap.
Ja.
Want ik wilde echt... Je voelde dat. Zo dat, die embodiment. Zo je voelde
daar
dat.
Zit die eco ook weer in. Met die planten en die dieren. Ah, ja, één worden, echt met de natuur. Ja,
ja. Ja, nee, echt wel. Inderdaad. Ja, ik weet niet. Ik vond dat een heel verrassende, op een... Ja, heel bizar ook. En ja.
Dat zeker wel.
Mooi beschreven of ja. zo. Ik weet het niet. Ja. Maar jij dus.
Goh, iets minder, maar alleen, ja. het is niet ja, dat ik het slecht ja, vond. Zeker ja. niet, zeker niet.
Maar de eerste vond je de beste?
Ja, ik denk dat ik de eerste de beste Alvin. Vond. En ja. dan samen een beetje een tie met Rory en Aurora.
Omdat
ik die
ja.
heel...
Die
ja,
vond ik ook wel goed.
Vond dat echt een heel, ja. heel mooi verhaal. Het duurde ook heel lang voordat je te weten komt dat... de ik-figuur een vrouw is.
Ja.
En dat vond ik ook wel leuk, dat het daar zo een beetje
Ja, want Casey is ook zo. Ja,
kan daar, alles zijn.
Ja, nee.
Oké. Okay. Oh. Goed. Ja. Dus ja, en 17.
Ja.
En nu ben ik heel benieuwd welke score jij eraan toe kent.
Ja, ik ook. nee, ik ben ook wel heel enthousiast eigenlijk.
Oké, okay, maar wow.
Ja,
yes.
ja. Want ik was, zo wat, ik was een beetje bang.
Ja, maar ik zie een wow eerst niet.
Ja, nee. Maar, niet willen is een heel groot woord, maar ik was bang dat het zo heel experimenteel ging zijn. Ja. En dat is niet altijd wat Yo, dat ik graag lees. Mm-hmm. Maar het, op zich is het niet zo heel experimenteel. Vormelijk dan.
Mm-hmm.
Maar qua inhoud wel, maar dat vond ik juist heel verfrissend. Ja. Ik heb het echt wel heel graag gelezen en zo die twists en turns en
ja.
zo dat idee van transformatie, dat transcendentale, ik vond het eigenlijk wel heel boeiend.
Oké. Okay.
Maar ik vond dat er toch wel zo wat stukken in zaten die iets te vloe waren, iets mm-hmm. te onafgewerkt of ja. zo. Bijvoorbeeld dat met die garnalen.
Ja.
Dat trok ook, mij
dat duurde
er
heel lang
voordat
ik het door had.
Ook ja. weer uit.
Ja, ja, nee, dat begreep ik.
En daar had ik het zo op een gegeven moment echt ook mee gehad. Ja. En daarom dat ik ook op de laatste drie pagina's heb gekeken. Mm. Ja, dat was ik zo, nee, het moet gedaan zijn.
Dat is ook deels, denk ik, waarom ik het ook eens in het Engels wil lezen. Omdat het Engels heeft voor mij, als leeservaring, soms vlucht ik naar het Engels om toch zoiets bezwerenders te hebben soms.
Ah, toch?
Ja, toch wel.
Ik zou bij mij eigenlijk omgekeerd zeggen. Ik vind Nederlands iets poëtischer dan.
Oké. Okay. Ja. Interessant
ja.
ook.
Ja. Misschien moeten we het de volgende
heel
keer
poëtisch,
gewoon...
Maar ja, toch zo dat... Het is nog wat exotischer voor mij. En daardoor kan ik er zo wat met meer afstand of zo naar kijken.
Okay.
Want dan, ja, je begrijpt sowieso een keer een woord niet en dat is oké.
Okay. Ja, ja, nee, ik snap het. Ik ga... Ja, maar ik blijf enthousiast hoor. Ik ga het een 15,5 geven.
Oké. Okay. Maar ja. mooie score dan.
Ja, mooie score ja, wel. Mooie score. Ja. Dat maakt wel dat dit het beste boek is.
Ik denk het ook.
Oké,
Jonas.
Oh, damn.
Ik ben ook...
Moet weer lukken dat jij dat gekozen hebt, hè?
Ja, ik wil dit heel graag verfilmd zien ook. Ik weet niet waarom, maar ik wil dit echt verfilmd zien.
En welk verhaal specifiek? Allemaal. Door elkaar.
Ja.
Lander, ik vind dat jij de regisseur wordt.
Nee, maar ik wil het zo zien. Want ja...
Het is wel heel grafisch.
Het is
grafisch.
Heel visueel, ja. Het is heel... Ja. Ja.
En zo wat gory ook.
Ja.
Op een manier heel lichamelijk.
Ja, 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 ja. Zeker. Want er stond ergens in een titel cerebraal en dan dacht ik, vind ik nu niet.
Maar ik snap het wel.
Ja.
Zo wat beweeglijk vooral.
Ja, maar...
Zinderend.
Cerebraal is dan toch zo ja, dat het echt zo in je hoofd... Positief. Ik vond het heel emotioneel... Allee, heel lichamelijk en heel ja. niet in het
zintuiglijk,
hoofd. Ja,
zintuiglijk. Juist. Ja. Ja, nee.
Oké. Okay. Maar goed.
Ja?
Dan staat ons nog... Eén laatste ding te wachten.
Ja.
En dat is...
onze volgende gast. Ja, ons volgende boek eigenlijk.
Ja, onze gast.
Aankondigen. En dat wordt dus getipt door een gast.
Mm-hmm.
Die Lander heel goed kent.
Ja, inderdaad.
Het is eigenlijk onze trouwste fan.
Dat is wel echt waar.
Ja.
Dat is dus mijn vriend, Brecht.
Maar en... alhoewel, nee, correctie.
Nee, mijn mama
is een grote fan. Dus dat mocht Els. Ik eigenlijk niet gezegd hebben.
Nee. Het is een taai. Misschien moet Els de volgende keer kiezen.
Voilà, dat kunnen we regelen.
Ja,
dat
kunnen we zeker regelen.
Maar één van onze trouwste fans.
Één van onze trouwste fans. Ja. Dus dat is mijn vriend Brecht. En die wil heel graag een boek voor ons kiezen. maar we zullen hem naar goede traditie misschien zichzelf eerst kort laten voorstellen.
Hallo, ik ben Brecht. Ik ben het lief van Lander en ondertussen ook een vriend van Maxine. Zelf heb ik geen achtergrond in de literatuur. Ik ben economist van opleiding. Daardoor ben ik niet de grootste lezer. Ik zie mezelf meer als cinefiel. Ik ben dan ook wel eerder te vinden voor een goede film dan voor een goed boek. Maar dat betekent zeker niet dat als ik de tijd ervoor vind, dat ik niet naar een boek zou teruggrijpen.
En het boek... dat hij heeft gekozen, dat is?
Om in hetzelfde thema te blijven als het huidige boek, heb ik gekozen voor Pikdonker van Renate Adler. Want na de zon is het pikdonker. Pik Donker is eigenlijk een liefdesverhaal. Het boek gaat over een journaliste, Kate Ennis, die op de vlucht is van en op zoek is naar Jake. Jake is een getrouwde man met wie ze 8 jaar lang een relatie had en die heeft ze net stopgezet. Ze is echter nog altijd verliefd op die egoïstische man en om daarmee om te gaan gaat Kate op reis. Het boek zelf is dan ook geschreven alsof wij haar reisverslag meelezen in haar dagboek. Kate schrijft voor zichzelf, niet voor anderen. Zij weet hoe alles in elkaar zit en daardoor heeft het boek een immens discontinue eerste persoons vertelling. Anderen hoeven het immers niet te snappen, het is haar verhaal. Nu, haar verslag, haar dagboek, is in feite een warboel van haar gedachten en belevingen. En hoe meer dat je leest, hoe verder je leest, hoe meer dat je Kate Ennis en haar emoties en gedachten begint te snappen en te begrijpen. Je kan het eigenlijk zien als een dagboek van een vreemde dat je op de trein vindt en je begint het te lezen en je wordt erin gesmeten, je begrijpt het eigenlijk niet, maar hoe meer dat je leest, hoe meer dat je begint te denken van die persoon zit zo in elkaar. Nu, Pik Donker is zeker niet het type boek dat ik standaard zou lezen. Ik zou persoonlijk eerder teruggrijpen naar iets met een meer lineair verhaal, maar toch heeft er een aantal mij wel echt kunnen overtuigen en tot denken kunnen aanzetten bij het lezen van dit boek. En ik hoop dat ze dat bij jullie ook kan.
Ja, Lander, die link.
Ja, daar kan je niet onderuit. Hè.
Daar kon ik geen nee tegen zeggen.
Ik ga eerlijk zijn, ik denk dat dat ook de grootste reden is waarom Brecht hiervoor gekozen heeft. Maar ik denk wel dat het een interessante read kan zijn. En ik zie het wel echt zitten. Wel.
Ja, ik heb er wel nog één ding. Ja? Gaan we het in het Nederlands of in het Engels lezen?
Ik ga het in het Nederlands lezen, denk ik.
Want het is origineel in het Engels.
Ja. Is het origineel in het Engels?
Ik denk het wel.
Kunnen ook iemand in het Nederlands.
Maar dan hebben we allemaal een ander boek gelezen, hè? Oh, daar moeten we nog een keer goed over discussiëren,
heel
denk
goed
ik.
Over nadenken.
Ja.
Maar wij gaan nu voor vandaag afscheid van jullie nemen. Ja. En wij zien jullie graag na de zon, wanneer het pikdonker wordt.
Daar heeft hij over nagedacht.
Nee, echt niet. Dus tot de volgende keer.
Ja.
Doei!